Fijn om op deze manier bij u te zijn. En ik zou vanmorgen willen lezen een welbekend gedeelte uit het Matthäus-evangelie, Matthäus 8, vanaf vers 23. Matthäus 8, vanaf vers 23. En we lezen het volgende. En toen hij, Jezus, aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tot hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover. Ik heb met u al eerder nagedacht over gedeelten uit Matthäus 8 en 9. Allerlei gebeurtenissen komen in deze beide hoofdstukken voorbij, waarin mensen met de Heer Jezus te maken krijgen. En eigenlijk door de beschrijving van Matthäus worden wij daar als het ware tussen gezet. Die mensen die Jezus daar en toen ontmoeten, en wij worden ertussen gezet als wij deze geschiedenissen lezen. Midden tussen die mensen die daar en toen met Jezus spraken, met hun diepste noden bij hem kwamen, naar zijn woorden luisterden. En wat vooral naar voren komt in deze twee hoofdstukken is dit. Jezus heeft unieke macht en gezag. Hij raakt de Melaatse aan en dan wordt niet hij onrein, nee, dan wordt de Melaatse rein. Hij geneest de zieke knecht van de Romeinse centurion alleen maar door dat te willen. Velen brengen hun zieken bij hem en hij geneest ze allemaal. Mensen die in de macht zijn van boze geesten, bevrijdt hij. Het is unieke macht en gezag. Zo heel anders dan wij gewend zijn. Wij maken mee dat macht en gezag vaak wordt gebruikt om anderen te onderdrukken. Om onrechtvaardigheid in stand te houden. Om heel hard je wil aan een ander op te leggen. Maar bij de Heer Jezus is het zo anders. Hij heeft echt macht en gezag. Maar het is niet neerbuigend. Het is niet arrogant. Het is juist opheffend en vrijmakend. Hoewel je om zijn macht en gezag niet heen kunt, want het is er echt, worden mensen die zich ervoor openstellen er alleen maar beter van. Aan zo'n Heer kun je inderdaad rustig onderwerpen. En je wint uiteindelijk er heel veel mee. Tegelijkertijd, de Heer die we hier meemaken, die is zo anders dan wij denken. We kennen het wel uit eigen ervaring, dat vooroordelen ons vaak op het verkeerde been zetten. Je hebt een bepaalde indruk van iemand. Of je hebt via een ander iets over iemand gehoord. En de conclusie is dan gauw getrokken. Hij of zij zal wel zus of zo zijn. En je gaat je op een bepaalde manier verhouden tegenover die andere. Maar soms als je die ander echt ontmoet, dan pakt het heel anders uit dan je had verwacht. Soms valt het heel erg mee. En soms valt het vies tegen. En we zijn verrast. En we denken bij onszelf: ik had gedacht dat hij of zij zo zou zijn. En dan is de praktijk, is de werkelijkheid soms heel anders. En zo kunnen wij ook zitten met bepaalde verwachtingspatronen en vooroordelen over de Heer Jezus en over het leven met hem. En dan maken we mee dat de echte Jezus, zoals hij in deze bladzijde van het evangelie naar ons toekomen, soms zo heel anders is dan wij van tevoren hadden gedacht. En we worden verrast en we moeten ons inzicht in hem of op het geloofsleven bijstellen. Want het blijkt dan in de praktijk heel anders eruit te komen liggen. Ook in die verzen die we hier net hebben gelezen komt dat naar voren. Het is een heel bekend gedeelte dat ook vermeld wordt in Marcus 4 en Lucas 8, de storm op het meer van Galilea. En iedereen die misschien wel op een zondagschool heeft gezeten, heeft vast dit verhaal wel eens horen navertellen. Maar als je op je in laat werken wat hier echt gebeurt, dan kan eigenlijk alleen maar dit de conclusie zijn. De Heer Jezus is veel groter en veel wonderlijker dan wij ooit hadden gedacht. Dat is in ieder geval de conclusie die de discipelen moeten trekken na afloop van deze gebeurtenis. Dit gedeelte sluit aan op het voorgaande. We lezen in vers 18, toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En van tijd tot tijd zien we in de evangelie dat de Heer dat doet. Mensen zijn samengekomen rondom hem. Heel vaak om genezing te zoeken van hun noden, van hun ziekte, bevrijding. En dan helpt hij in hun nood. Maar hij is niet alleen maar gekomen om te helpen in nood, maar ook om te onderwijzen en om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Dus daarom trekt hij van tijd tot tijd ook weer verder. Ook al zouden mensen graag willen dat hij op die plaats zou blijven. Maar ook op andere plaatsen hebben ze hem nodig. Ook daar moeten ze naar zijn woord luisteren. Nu gaat hij dan in het schip en zijn discipelen volgen hem in datzelfde schip. Zo'n vissersboot waarmee gewerkt werd op het meer van Galilea. En plotseling overvalt hen een hele zware storm, zodat de golven over het dek van het schip heen slaan en het schip begint vol te lopen met water. Het is levensbedreigend. Het meer van Galilea is daarom trouwens berucht. Het ligt vrij laag, 200 meter onder de zeespiegel. En het is omringd, zeker van de oostkant, door allerlei hoogvlakten en gebergten. En van tijd tot tijd geeft dat verraderlijke weersomstandigheden. De warme lucht boven de Jordaanvallei en ook boven het meer van Galilea, dat stijgt dan op en creëert zo een lage drukgebied. En dan komen de winden van dat hoge bergte van Jordanië en dat valt dan naar beneden en dan wordt de zee, dan worden de golven hoog opgezweept. Een gevaarlijk fenomeen wat heel plotseling kan optreden. Dus we begrijpen de discipelen. Dit is heel gevaarlijk. Dit is levensbedreigend. En ze gaan naar Jezus toe, die ligt te slapen. En ze zeggen, Heere, help, red ons, wij vergaan. En hij, wakker gemaakt, staat op. Spreekt de wind en het water bestraffend toe. Hij zegt stil en het wordt stil. Volkomen. En dan lezen we het vervolg, vers 27. De mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? Volgens Marcus, die deze gebeurtenis ook beschrijft, voeren er meerdere boten mee. Dus met de mensen wordt ook een grotere groep bedoeld dan alleen maar de discipelen in die boot. Ook de mensen op de andere boten hebben het meegemaakt en ze verwonderen zich. Jezus zo anders dan gedacht was. En dat blijkt ook nu weer. En de vraag wordt gesteld, wie is hij toch? Dat zelfs de natuur hem gehoorzaamt. Jezus zo anders dan wij dachten. Dat blijkt steeds. Er komt iemand bij hem, in vers 19. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en die zei tegen hem: Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En dan komt er een onverwacht antwoord. En Jezus zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht hebben nesten, maar de mensenzoon heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Met andere woorden, denk niet dat het volgen van mij altijd makkelijk is. Wie mij wil volgen, wie achter mij aan wil gaan, die moet niet denken aan een paadje van rozengeur en maneschijn. Dat is er niet. Het is niet altijd eer en aanzien, populariteit en succes. Integendeel. Zo is het voor mij niet. En zo is het ook niet voor hen die bij mij horen wil. Jezus trekt van plaats tot plaats en hij heeft geen eigen huis. Steeds aangewezen op de gastvrijheid van mensen die hem bij zich uitnodigen. Hoe bescheiden, hoe nederig is hij toch. En hier ligt hij in die boot te slapen, midden in een zware storm. Dan moet je echt moe zijn. Alleen als je bek af bent, slaap je door zo'n zware storm heen. Doet me denken aan mijn eigen militaire diensttijd, eeuwen geleden. Even een sterk verhaal, hou je vast. We waren weken in het open veld geweest. En op een gegeven moment word je zo moe van steeds in de buitenlucht. Je slaapt overal. En toen waren we ergens neergestreken onder een stelletje bomen en slapen. Gewoon in je slaapzak en ogen dicht en wegwezen. En ik werd wakker 's morgens en ik lag in een grote plas water. Het was die nacht gaan regenen en ik had niks gemerkt. Zo moe kan je zijn dat je gewoon door alle nattigheid heen slaapt. Ik vind dit zo een menselijk detail. De Heer Jezus die daar slaapt in de storm. Moet je eens indenken. We horen dat hij preekt. We horen dat hij mensen geneest. We horen dat hij bidt. We horen dat hij met mensen omgaat. We horen dat hij worstelt om zielen van anderen. Maar hier horen we ook dat hij slaapt. Heel moe. Dwars door de storm heen. Zo menselijk. En tegelijkertijd, hij staat op en spreekt. En de natuur gehoorzaamt meteen. Wie is hij toch? Wij Nederlanders praten altijd over het weer. Hier is iemand die het weer verandert. Met één machtswoord. Wie is hij toch? Want vanuit wet en profeten was duidelijk dat alleen de Heere God macht had over de natuur. In de psalmen wordt gezegd, psalm 65 vers 8, God die de bergen vastzet door zijn kracht, die het bruisen van de zeeën doet bedaren. Psalm 107 vers 29, God maakt de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil worden. Psalm 89, vers 10. Heere, God van legermachten, wie is als u? U heerst over de overmoed van de zee. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. Dus, wat zo overduidelijk het werk is dat alleen de Heere God kan doen, dat doet Jezus nu. Maar wie is hij dan toch? Degenen die het hebben meegemaakt stellen zich deze vraag. Ze dachten dat ze hem goed kenden, maar ze kenden hem nog niet goed genoeg. En voor ons die het hele evangelie van Matthäus kunnen lezen, is het in zekere zin makkelijker. Wij weten al wie in hoofdstuk 1 is aangekondigd, dat hij is aangekondigd als de beloofde Messias, de redder voor Israël en voor de hele wereld. We hebben al gehoord over zijn wonderlijke geboorte en dat hij die naam draagt, Jezus, dat betekent de Heere redt. Hij is de Heere die redt. En ook die andere naam, Emmanuel, dat betekent God met ons. Dat is hij dus, God met ons. Voor de discipelen moest het allemaal nog op zijn plaats vallen. En dat gebeurde pas goed na kruis en opstanding. Wij hebben het overzicht en daarom is het in zekere zin voor ons makkelijker. Verrassend is in ieder geval dat juist door deze storm op het meer heen de discipelen een beter zicht mogen krijgen op de Heer Jezus. Natuurlijk, ze hebben zijn onderwijs meegemaakt en ze zullen zeker diep onder de indruk zijn geraakt van wat hij gezegd heeft in de bergrede. Net zoals de andere mensen die dat gehoord hebben. En dan lezen we hun reactie, hoofdstuk 7, vers 28. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond over zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Zo zal het ook voor de discipelen zijn geweest, diep onder de indruk van de woorden van de Heer Jezus. Ze waren erbij toen al die wonderen van genezing en bevrijding plaatsvonden. Maar nu, hier op het meer van Galilea, komen ze een stap verder. Als Jezus het bruisen van de golven doet bedaren met zijn machtswoord, ja, dan doet hij wat alleen God kan doen. En dat brengt hen dichter bij die uitspraak die ze ook eens zullen doen als dit later nog een keer gebeurt. In hoofdstuk 14, wanneer er weer een storm is op het meer en de Heer komt naar ze toe wandelen over het water. En als hij dan bij hen aan boord komt, dan gaat de storm liggen en dan is hun reactie, hoofdstuk 14, vers 33, zij die in het schip waren, vielen voor hem neer en aanbaden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Wat God alleen kan doen, daar in hoofdstuk 14 en hier in hoofdstuk 8, dat doet ook de Heer Jezus. Hij is God. Hij is de Zoon van God. Hij is werkelijk God en mens beide. Enerzijds telkens op reis. Geen plek om eigen huis te noemen. Aangewezen op de gastvrijheid en de vrijgevigheid van anderen. Hij ligt hier in de boot doodmoe te slapen van alle vermoeienissen van de afgelopen tijd. Zo moe dat hij overal doorheen slaapt. Het is zo menselijk. Tegelijkertijd de Zoon van God die de storm tot bedaren brengt. Eén woord en het wordt volkomen stil. God en mens beide. De discipelen en ook wij, we mogen het steeds beter gaan begrijpen. Steeds meer zicht krijgen op wie de Heer Jezus werkelijk is. Opmerkelijk trouwens, het gebeurt wel door stormen heen. Zie vers 23. En toen hij aan het boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. Ze volgden hem in het schip. Dat schip dat vaart naar de overkant. Discipelen volgen hun meester. Maar als je gedacht had dat je met Jezus altijd een pleziertochtje zou maken naar de overkant, met een prachtig ondergaande zon die zo zacht over het water gaat, of in romantisch maanlicht, en jij zit lekker relaxed op het achterdek in een mooie stoel, met een drankje onder handbereik en je tenen in het lauwe water. Als je verwacht had dat het altijd zo zou gaan, nou, dan moet je je verwachtingen wel bijstellen. Zo is het volgen van Jezus vaak niet. En dat moeten we ook voor ons eigen leven verwachten. Het kennen van de Heer steeds meer en steeds beter, dat gaat vaak door stormen heen. En je kiest niet voor de stormen. Net zo min als de discipelen hier kozen om in die storm te zijn. Maar in de stormen kan het zijn dat er toch een dieper begrip groeit op wie Jezus werkelijk is. We dachten dat we hem kenden en dan worden we verrast en we leren weer nieuwe dingen. We dachten dat we het allemaal zo goed wisten en dan blijkt dat we nog zoveel moeten leren. Laten we daarom verwachten, broeders en zusters, dat als de Heere God stormen in ons leven toestaat, dat we dan in die situaties vaak een helderder zicht mogen gaan krijgen op wie God drie-enig voor ons kan zijn en wil zijn. Op genade, en hulp, bijstand. Meer dan we misschien ooit voor mogelijk hadden gehouden en hadden kunnen indenken. Zo moeten dan ook alle dingen voor ons medewerken ten goede. Toch is er nog iets wat we naar voren moeten halen uit deze geschiedenis. Want we lezen vers 25. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Begrijpen we dat eigenlijk? Dat Jezus dat tegen hen zegt? Hier zijn de discipelen. Sommige van hen zijn beroepsvissers op het meer van Galilea. Ze zijn vertrouwd met werken op dat meer. Ze zijn vertrouwd met de weersomstandigheden die daar kunnen optreden. En nu zitten ze in een zware storm. Het wordt heel gevaarlijk. En bevend en met paniek kruipen ze naar Jezus toe, die daar zo diep ligt te slapen. En ze schudden hem wakker. Heer, help, red ons, want nog even en we verdrinken allemaal. En dan, nog voordat hij de storm toespreekt, zegt hij tegen hen: Maar waarom zijn jullie angstig, kleingelovigen? Ze gaan toch naar Jezus toe? Ze roepen toch tot hem? Ze stellen toch hun vertrouwen op hem dat hij iets aan de situatie kan doen? Ja, maar ik denk dat we het wel kennen uit onze eigen ervaring. Er doet zich een bepaalde moeilijke situatie voor en we hebben echt Gods hulp en leiding nodig. En we brengen het in gebed en dat doen we oprecht. En dan even later is de uitkomst heel bijzonder. Vreemd genoeg staan we dan vaak verbaasd. Stom verbaasd dat we antwoord op gebed hebben gekregen. Eigenlijk hadden we daar nou niet echt rekening mee gehouden. En we denken, zou het misschien wel toeval zijn? Ja, we geloven wel dat God gebeden verhoort. In theorie. Maar als het ons echt overkomt, de moeilijkheden, dan bidden we wel. Maar het is vaak ook in paniek en we vrezen en we beven. En we verwachten Gods hulp niet echt. We roepen wel, maar we verwachten niet zoveel. Het is eigenlijk net als die discipelen die bijeen waren in Handelingen 12. Er is acute nood. Petrus is in de gevangenis en wacht terechtstelling de volgende dag. En dan in het huis van de moeder van Johannes Marcus wordt er een bidstond gehouden. En er wordt heftig gebeden, de stukken vliegen ervan af. En dan in de nacht leidt een engel Petrus uit de gevangenis. En hij gaat naar het huis van de moeder van Johannes Marcus. En hij klopt daar op de deur en dan wordt er gemeld door de slavin: Petrus staat voor de deur. En binnen gelooft niemand het. Allerlei redenen worden er aangedragen om toch vooral niet te denken dat het Petrus zou zijn. En als hij dan eenmaal binnengelaten is en hij staat voor hun neus, dan is iedereen stom verbaasd. En dan vraag je af: wat hebben die lui eigenlijk al die tijd gedacht terwijl ze daaraan aan het bidden waren met elkaar? Blijkbaar was er zo weinig concrete verwachting van verhoring op hun gebed. Blijkbaar is dat het laatste waar ze rekening mee hadden gehouden. Eigenlijk net zoals de discipelen hier. Heere, help, red ons, wij vergaan. Ja, jullie zeggen wel Heere, maar weet je eigenlijk wel wat je zegt? Weet je eigenlijk wel wat dat inhoudt? Want wat hadden jullie nou verwacht, stelletje kleingelovigen? Hadden jullie nou echt gedacht dat dat scheepje waarin de Heer zich bevond, dat dat zou vergaan in een storm op het meer van Galilea? Hij die de Heer is van hemel en aarde, die gekomen is om Israël en de wereld te verlossen, mensen weer bij God te brengen. Zou hij omkomen in een storm? Voordat hij zijn werk hier op aarde volbracht zou hebben? Zo verbaasd staan als het wonder gebeurt. Weet je eigenlijk wel wie je hier aan boord bij je hebt? Nee, eigenlijk niet. Ze moesten het nog zo leren, zoals wij het nog zo vaak moeten leren. En moeten merken dat ook ons zicht op wie de Heer Jezus werkelijk is, nog zo vaak moet worden bijgesteld. Kleingelovigen. Dat betekent niet dat ze geen geloof of geen vertrouwen hadden in de Heer. Dat hadden ze wel. Want anders waren ze niet naar hem toegekropen. Maar ze kenden hem nog niet goed genoeg. Ze hadden al wel veel meegemaakt. In wonderen, in onderwijs. Maar wie hij werkelijk is, dat begrepen ze nog niet zo goed. Anders waren ze niet zo bang geweest. De redder van de wereld. De Zoon van God. Emmanuel. Die zou toch niet omkomen in een storm op het meer van Galilea? Waarom waren jullie dus zo bang, discipelen? De Verlosser, Gods Zoon, was aan boord. Emmanuel, God met ons. Jullie geloof in hem had de angst moeten uitdrijven. Maar nu drijft de angst jullie geloof uit. Jullie dachten dat je wist wie hij was. Maar nu blijkt dat jullie het nog niet goed genoeg wisten. Vandaar die paniek. Broeders en zusters, dat zullen wij ook telkens in ons eigen leven opnieuw moeten leren. In allerlei omstandigheden, juist ook in deze tijd waarin wij leven. Geloof drijft de angst of bezorgdheid uit, of het is andersom. Angst en bezorgdheid drijft het geloof uit. En wat is dan het geheim in allerlei situaties die op ons kunnen afkomen? Niet zozeer dit, dat we precies weten wat in al die situaties nu precies de Bijbelversen zijn die wel of niet van toepassing zijn. Ook niet weten wat de Heer in die situatie gaat doen. Want vaak weten we van tevoren dat helemaal niet. En we kunnen dat ook vaak van tevoren helemaal niet weten. Maar het heeft hiermee te maken. Weten wie de Heer Jezus werkelijk is. Ook in die situatie. Dat geloof drijft vrees en bezorgdheid uit. Ons probleem is vaak dat we in de praktijk ophouden te bedenken wie de Heer Jezus werkelijk is. Net zoals deze discipelen hier. En dan drijft angst ons geloof uit. De Heer is in ieder geval veel wonderlijker dan wij denken, altijd. Het is mooi om in dit verband Corrie ten Boom aan te halen, die van zichzelf vertelde dat als er een probleem was of een situatie waarin ze niet wist wat er moet gebeuren of waar ze tegenop zag, dat ze dan voor de spiegel ging staan en tegen haar spiegelbeeld zei: dit is nou inderdaad zo'n situatie die te moeilijk en te groot is voor de Heer Jezus. En dan bleef ze even stil en keek zich aan in de spiegel en lachte dan haar spiegelbeeld uit. Ja, hij is veel wonderlijker en groter dan wij kunnen denken. Kennen we strijd en moeite? Hier is iemand die kan zeggen, vers 20, de vossen hebben holen, de vogels in de lucht hebben nesten, maar de mensenzoon heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Komen wij in stormen terecht? Hij weet uit eigen ervaring wat dat is. Worden wij afgewezen door mensen? Hij heeft het ook ondervonden. Let alleen maar op de verzen die hierna komen. Hij kan meevoelen met onze zwakheden, zegt de Hebreeënschrijver, omdat hij hetzelfde heeft meegemaakt, door soortgelijke ervaringen is heen gegaan. Maar tegelijkertijd kan hij te hulp komen. Want hij is wonderbaar, de Zoon van God, die genade en hulp kan schenken te juiste tijd. Hij weet wat lijden is en kent het uit eigen diepe ervaring. Hij weet wat verdriet en eenzaamheid en teleurstelling en moeheid is. En tegelijkertijd is hij de Koning der Koningen, de Zoon van God, Emmanuel, en hij kan echt helpen. Wat misten de discipelen nu eigenlijk? En wat hadden ze nu het meeste nodig? Een helderder zicht op wie hij werkelijk is, daar bij hen aan boord. De verlosser en Messias voor Israël en de wereld. Gods eigen zoon, Emmanuel. Het was niet dat ze geen geloof hadden, maar dat hadden ze wel. Genoeg om te roepen, Heer, help. Red ons, we vergaan. Maar ze begrepen nog onvoldoende wie hij werkelijk was. En de uitkomst hier, die hielp hen om daar dieper over na te denken. Precies hetzelfde hebben wij ook nodig. In de omstandigheden van het leven, hoe die ook zijn, het zicht houden op wie de Heer Jezus werkelijk is, ook voor ons. Zo vaart ook ons levensscheepje op de levenszee. En ook wij gaan naar de overkant, naar het hemels vaderland, en we zullen vast en zeker daar aankomen. En op die levensreis en op die levenszee zijn er ook voor ons stormen te doorstaan. En maken we mee dat soms de golven gevaarlijk over het scheepje heen komen. En zo makkelijk zijn we dan kleingelovig. En zo makkelijk roepen we dan, oh, die wind zo hard. En die golven zo hoog. En dat water zo donker. En zo koud. En zo nat. En we zien geen licht in de donkere nacht. Help, Heren, want nu gaan we helemaal vergaan. En we vergeten al die tijd wie er bij ons aan boord is. Dat oude lied zegt het eigenlijk heel goed. Het scheepje onder Jezus hoede, met de kruisvlag hoog in top. Al staat ook de zee hol en hoog en zweept de storm ons voort. We hebben Vaders Zoon aan boord en een veilig strand voor het oog. In de storm blijven bedenken wie de Heer Jezus werkelijk is. Dat voedt echt geloofsvertrouwen. En dat geloofsvertrouwen drijft de vrees en de bezorgdheid uit. Amen.